Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen gemeente het eerste en ook het enige vers van Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. We zingen samen Psalm 117. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van het apostolicum. Het amen van de gemeente wordt gevormd door het zingen van Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Dus achtereenvolgens de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 71 vers 17. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij openen de Heilige Schrift vanavond op een tweetal plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Allereerst Psalm 30. En vervolgens Lucas 7, de versen 11 tot en met 17. We lezen allereerst de 30ste psalm. Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen, gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten. Zeg lof ter gedachtenis van zijn heiligheid. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal het stof u loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord, opdat mijn eer u psalm zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Vervolgens Lucas 7... te beginnen bij het 11e vers. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen die een enige geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En ze verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea. En in al het omliggende land. Tot zover. Gemeente, wij zoeken Gods heilig aangezicht. En wij bidden hem om zijn zegen, ook in deze dienst. U brengt ons voor de tweede maal op deze dag samen in dit kerkgebouw, Heere. Rondom ons heen woeden de elementen. Op deze bijna herfstige zondag zijn we door de storm heen naar dit kerkgebouw gekomen. En we mogen hier in de stilte van dit uur onder uw woord luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, nu kan het zijn dat de storm van buiten iets weergeeft van wat er van binnen in ons leeft. Dat kan zo zijn. Dat de elementen tegen ons aanjagen. Het kan zo zijn, Heren, dat de vijanden van u, hun pijlen op ons afschieten van binnen en ons willen belagen. Ach, Heren, hoe het ook is. Wilt u uw rust aan ons schenken? Wilt u het geven, Heere, dat het ervaren wordt? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. En dan een volle beek van wellust. Maakt ons in liefde dronken. Dat is de overvloed van genade en ontferming die bij u is. En dat voor mensen bij wie het daaraan nu, althans zoals ze in zichzelf zijn, geheel ontbreekt. Wat laat dat zien, Heere, dat we het nodig hebben te ontvangen. Te ontvangen van u. U die mildelijk wilt geven. En die juist in uw huis uw volk wilt onderwijzen. U gaat nog voort uw gemeente te vergaderen. En wat een wonder dat dat ook onder ons zo mag zijn. En dat het ook opgemerkt mag worden. En daartoe toch mochten we ook vanavond weer samenkomen. Maar dan wel met het ootmoedige gebed, Heere, of u dat ook wilt doen. Ook deze avond. Want we hebben daar geen rechten op. Wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf, Heere, op grond waarvan we het ons waardig zouden maken bij u. Dat u ons ook vanavond zou opzoeken. Maar we mogen opzien tot u. Tot u, o Heere, die dat nog doen wilt. Naar uw eigen woord. En dan weet u wat we nodig hebben, ook vanavond. En dat kan heel persoonlijk liggen. U weet wat ieder behoeft. U kent de legering van de gemeente, van ieder heel persoonlijk. Dat geldt in onze uiterlijke omstandigheden, Heren. We zijn misschien met zorgen naar de kerk gekomen, met gedachten die ons bezighouden. Of anderszins. Maar het kan ook in geestelijk opzicht. Wanneer we leven met vragen en moeite. En we onze eigen plaats ten opzichte van u niet weten dan alleen. Dat we zondaren zijn. Dat we mensenkinderen zijn die voor u de heilige God niet bestaan kunnen. En die door u opgezocht moeten worden. Wil het goed zijn. Zoals die tollenaar op het tempelplein, Heren. Wiens gebed het was, o God, wees mij genadig. Want wat ik nodig heb, gerechtigheid om voor u te kunnen bestaan, ik bezit het niet. En ik klopte zich op de borst. En ik durfde zelfs niet omhoog zien tot u. Maar hij mocht het ervaren. Dat u zulke smekelingen, zulke hulpbehoevenden, zulke failliete mensen, zulke bankroetiers niet wegstuurt, maar dat u ze bedeelt uit uw volheid, o God. En nu bent u toch dezelfde, die het eertijds betoond hebt, en in de loop van de geschiedenis zoveel keren, ook in het midden van onze gemeente betoond hebt, Heere, dat u van ons af weet. Nu bent u toch dezelfde, God. En nu zijn wij dezelfde behoeftige mensen. Schenk het ons naar uw ontferming. Zie nog op ons neer. Heere, uw woord ligt open. We mogen daar toch op wijzen, Heere. Als zijnde uw woord. Het is toch geen mensenwoord. Het is toch afkomstig uit uw hoge hemel. O, neem eruit wat ons ontbreekt en schenk het ons. Leer het ons. Maar Heere, daartoe hebben we uw Heilige Geest nodig. Schenk uw geest en uw genade. Wat u ons onthoudt, ook vanavond, Heere. En dat kan veel zijn, in uw wijsheid, maar Heere, uw Heilige Geest niet. Laat die ons leiden. Geef dat uw woord open mag gaan. Voor hem, wiens roeping het ook vanavond is, uit uw woord te spreken en te mogen spreken. Geef uw geest, Heere, maar ook bij het horen, bij het luisteren. Open de harten. Ja, verbreek de harten, opdat we mogen ontvangen wat nodig is. Tot vermaning misschien, tot correctie, tot terechtwijzing, tot verbetering of tot vertroosting. U weet het, Heere, we mogen het in uw handen leggen. Wilt u het genadig doen? O, zo onverdiend, geheel verbeurd, maar schenk het ons nog in uw ontferming en goedheid. Wees met allen, heren, die met ons meeluisteren. Die misschien al zoveel jaren lang niet met de gemeente kunnen opkomen vanwege ziekte of ouderdom. Allerlei beletselen kunnen er immers zijn. Maar heren, u bent aan geen enkele plaats gebonden. Wilt u ook in de woonkamers, in de ziekenkamers, schenken wat nodig is. En geef dat ook de ogen van onze ouderen en van onze zieken maar op u geslagen mogen zijn, heren. En geef dat het ten tijde des avonds licht mag zijn. We bidden u voor alle noden en zorgen. Misschien wel noden, heren, die niet uitgesproken worden. Die we niet bekendmaken aan elkaar. Misschien wel psychische noden of moeite en zorgen in het midden van de gezinnen of van de families of wat dan ook. O heren, we mogen het u voorleggen. Wilt u genadig schenken wat mensen niet kunnen bereiken. We bidden u voor hen, heren, die tobben met allerlei zorgen rond hun dagelijks bestaan. Misschien met het bedrijf of de bezigheden van door de week. Dat het alles niet zo gaat zoals wel gewenst wordt. Wilt u ook daarin oplossingen bieden. Wees met psychische patiënten. Met ouders van kinderen die waaromtrent zorgen zijn. Wees met de alleenstaanden en met hen die we de alleengaanden noemen. Er kan ook verborgen leed zijn, heren. Een hunkering naar gemeenschap met anderen. Terwijl het er niet is. U weet al die noden en zorgen. Geef nog oplossing, heren, maar boven alles. Vervul al deze dingen met uzelf. We dragen aan u op, heren, gedetineerden, verslaafden. Hen die gevangen zijn in allerlei machten, heren. Allerlei machten die hen binden. En die door mensen, die door naasten, door hulpverleners ook niet opgelost kunnen worden. U kunt het alleen, heren. Er is wellicht ook weinig begrip voor mensen die daarmee tobben en niet uit die netten bevrijd kunnen worden. O Heere, u bent de Almachtige, doe het. Wees met onze jongeren, met de jonge mensen van de gemeente die in het midden van de wereld staan met allerlei verleidingen en verlokkingen. O Heere, hun hart en ook ons aller hart sluit erop aan. Als de wereld het ze toeroept, geef mij je hart, want ik vervul je hart met alles wat je wenst. O Heere, wat is er dan een kracht en een genade nodig om staande te blijven. Maar laat dat toch zo mogen zijn door de genade en de kracht die u zelf verleent. We bidden u voor mensen die grote verantwoordelijkheid dragen. Voor artsen, voor verpleegkundigen, voor bestuurders ook. Dan denken we aan onze plaatselijke overheid, heren. Zeer binnenkort zal er een burgemeester benoemd worden. Geef, heren, dat het in uw gunst mag zijn. En dat we iemand mogen ontvangen die rekening houdt met uw dienst. Laat het ook het gebed zijn, heren. Dat kunnen dingen zijn die we snel vergeten. Die voor ons besef behoren tot de buitenkant. Maar, heren, u hebt opgedragen om ook voorbidding te doen voor de overheden. Plaatselijk en regionaal en ook ons landsbestuur dragen we aan u op. Almachtige God, als in de komende week de Staten-Generaal weer geopend zal worden, als dan de voornemens voor het komende jaar uiteengezet zullen worden door onze koningin namens de regering. Ach, Heere, wil dan toch nog wonderen doen. Wij beleiden u, wij rekenen daar eigenlijk niet op. Maar geef ons het geloof dat u wonderen kunt doen, ook daarin. Heren, geef ons nog mensen die ons besturen, die rekening houden met uw geboden, met uw heilzame geboden, heren. En verblijd ons nog ook daarin, door uw grote daden. Wees met ons land en volk. O heren, alles glijdt zo af. Ons volk verwijdert zich zo voor uw dienst. En we staan er zelf schuldig aan. Geef dat we staan in die breuk, heren, dat we eraan meelijden en aan meetorsen en ervoor bidden en smeken. Of u nog een wederkeer wilt schenken, ook midden in het midden van ons volk. U kunt toch nog wonderen doen, heren. En geef dat het werk van evangelisatie en anderszins ook hierin nog gezegend wordt. Kom er zelf in mee En ondersteun die mannen en vrouwen die ook in dat opzicht op eenzame posten staan. We bidden u voor het werk der zending. Het werk onder Israël. Neem het deksel van uw oude verbondsvolk weg, o Heere. Gedenk aan ons kerkelijk leven. We bidden u of u wilt werken, ook door middel van alles wat geschieden mag, nu de generale synode vergadert. Deze komende week zal niet een vergadering gehouden worden, maar toch zal er veel vergaderd worden in de vorm van commissies. Geef dat ook daarin deze mannen en broeders uw hulp mogen ontvangen. Wees met de vier broeders die gekozen zijn in het moderamen, die grote verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken op onze breedste kerkelijke vergadering. Ondersteun ook hen daarin, Heere, en geef dat er ook gebed zal zijn. We dragen de andere gemeenten in ons dorp aan u op. Nu deze middag dominee Ruiger ook afscheid genomen heeft van de hervormde gemeente Middelharnis, vanwege zijn aanstaande vertrek naar Monster. Wilt u ook daar de ledige plaats vervullen, Heere, met iemand die aangegord is door uw geest. Wilt u zijn met de prediking ook hier in onze plaatselijke gemeente. Daar mag ook gebed voor zijn, Heere, zeker als daar onderlinge herkenning is. Wilt u nog werken en wonen, ook hier, in ons midden. We bidden u, Heere, voor alle dienaren die menen geroepen te zijn, maar het niet zijn. En elk van uw dienaren en aanstaande dienaren dienen zich op dat punt toch telkens te toetsen, Heere. Of ze waarlijk uw woord verkondigen. Of ze waarlijk naar de zin en mening van uw Heilige Geest de gemeenten leiden. Want Heere, wie is er te goed voor? We zijn er niet te goed voor, Heere, om onszelf daarin te vergissen. En als daar aanvechtingen zijn, dat kan toch zo zijn bij de broeders. O Heere, geef licht en leid hen in uw waarheid. Anderzijds mogen wij u ook bidden, stop de monden van de leugensprekers. Zij die de gemeenten verleiden, die niet spreken naar uw woord en wet. Stop hun monden, Heere, en bekeer ze. Wees ook vanavond in ons midden. O Heere, we zijn zwak in het spreken. En we zijn zwak in het horen. We kunnen het niet. Maar leid ons door uw geest. Die geest, Heere, die u toch aan uw kerk beloofd hebt. Die gegeven is om in de waarheid te leiden. Heere, het is zo onverdiend. Het is overbeurd. Maar wilt u het doen? Werk nog in het midden van de gemeente. Zoek ze op. Allen die u niet kennen. En dan dragen we nogmaals met name de jonge mensen aan u op. Zoek ze op, Heere. Raap ze op. En wijd ze aan uw dienst. Wat een wonder zou het zijn. Wat een wonder, Heere. Wanneer u bemoeienis met ons hebben wilt. Doe het, o Heere. En wees ook vanavond in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 31, daarvan het eerste, het vijfde en ook het 17e vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Het eerste, het vijfde en ook het 17e vers van Psalm 31.
Thank you.
Wij zingen zonder verdere aankondiging straks na het amen van de preek, Psalm 118 en daarvan het 9e vers. Vanavond komt Gods woord tot ons, gemeente, ook nu weer uit Lucas 7. Lucas 7, het vervolg van de geschiedenis waarin de evangelist ons verhaalt van de opwekking van de jongeling te Nain, nu vanaf het 14e vers. Lucas 7, vers 14 tot en met 17. En hij, dat is de Heer Jezus, ging toe en hij raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen, en ze verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover. Gemeente, vanmorgen hoorden we naar het eerste gedeelte van dezezelfde geschiedenis, de opwekking van de jongeling te Nain. Althans, nog niet de opwekking, maar datgene wat daartoe leidde. Een wonder van de Heer Jezus. Een wonder dat overigens alleen maar in het evangelie van Lucas ons wordt verhaald. Naar de voorzienigheid van de Heilige Geest, naar zijn wijze leiding. Maar dat is voldoende. Vandaag en ook vanavond mogen we trachten de betekenis daarvan tot onszelf, tot ons persoonlijk leven te laten doordringen. Even in het kort nog, samen met zijn discipelen en een grote menigte kwam de Heer Jezus op een dag uit Capernaum en hij ging naar Nain. Ongeveer een dagreis. Hij wist dat hij daar moest zijn. Op dat uur, om daar, op een door hem bepaald moment, een rouwende groep mensen te ontmoeten en zijn wonder te verrichten. En zo stuiten als het ware die twee groepen op elkaar. De klaagvrouwen, de fluiters, de baar, de wenende moeder. En daar gaat het gebeuren, gemeente. Want daar blijft de Heer Jezus staan. En wat lezen we van hem? En we hebben het vanmorgen gehoord. Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Zoals wij nooit bewogen zullen zijn. Want hij had een goddelijke ontferming. Zijn ontferming kwam voort uit de diepten van zijn rommelende ontferming jegens mensen. Want hij doorzag hun nood. Hij zag niet alleen de tranen, maar hij wist ook de oorzaak van die tranen. Deze jongen die gestorven was. En hij wist de oorzaak van de dood, de zonde. En zo spreekt hij eraan. Dat vreemde woord, vrouw. Ween niet. Tot zover hebben we geluisterd in deze geschiedenis. En we hebben geprobeerd drie lijnen naar onszelf toe te trekken. Allereerst dat ook deze geschiedenis ons weer bepaalt bij die realiteit, die harde werkelijkheid die we ook wel weten. Namelijk dat daar een einde is aan ons leven. En dat ons bestaan op deze aarde broos is. En verder hebben we nagedacht hierover dat de Heer Jezus nu met innerlijke ontferming bewogen was. Hij, de medelijdende hoge priester. En ten derde, dat hij met zijn woord "Wee niet" deze vrouw als het ware oproept om nu niet te zien op de omstandigheden. Hoe droevig die ook zijn. Maar hoger te zien, op hem te zien. En zo hem door een waarachtig geloof te mogen kennen. Als die God die machtig is om wonderen te doen. En die ook ontfermend en genadig is. En zo mogen we vanavond deze geschiedenis verder lezen, gemeente. Zo zien we nogmaals die twee stoeten elkaar bijna kruisen. Maar het gebeurt niet. Want de Heere Jezus, hij doet voor de dood geen stap terug. Integendeel. Hij doet een stap vooruit. Drie dingen doet hij. Allereerst, en dat hoorden we dus al, hij zei, wee niet. En ten tweede, maakt hij het de dragers duidelijk, sta stil. Deze stoet, deze droevige optocht, mocht niet verder gaan. Sta stil. En ten derde zijn machtswoord tot de overleden jongen. Jongeling, sta op. Het was een liefdevolle blik van de Heere Jezus tot een moeder, voortkomend uit zijn ontfermend hart. Maar ik zei u al, gemeente, hij gaat handelen. De Heere Jezus neemt hier een initiatief. Wat doet hij? Hij stapt op de stoet af en, zo lezen we, hij raakt de baar aan. En voor de dragers is dat een wenk om nu niet verder te gaan. Deze man, kennelijk een machthebbende. Door het aanraken van de baar brengt hij de hele optocht tot stilstand. Hij ging toe, zo staat het er. Dat is snel gezegd. Dat zijn maar drie woorden. Maar laten we het gewicht van die woorden voelen, gemeente. Hij ging toe. Want wie was hij? We zagen het vanmorgen al. Wie was hij? En in welke hoedanigheid stond hij hier? Als de koning des levens. Zo ging hij toe. En zo stapte hij toe. Op de koning der verschrikking. Op de dood. Hij. We hebben er geen voorstelling van. We hebben er geen voorstelling van. En toch mag het gepredikt worden. Hij die uit de hemel kwam. God uit God. Licht uit licht. Die deel had en deel heeft. Ook toen hij nog op aarde was. Aan het goddelijke. Aan het eeuwige wezen. Hij stapte op de dood toe. En het is niet alleen zijn priesterlijke bewogenheid. O, dat ook. En hoe groot is het. Maar het is ook zijn koninklijke macht. Want wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is de enige die het doen kan. Werkelijk de enige die de dood zijn loop kan stuiten. Hij belet hem de optocht. Christus zelf treedt vooruit. En hij zegt, stop, halt, niet verder. Dat is het wat hier gebeurt. We lezen daar zo snel overheen. Maar laten we elk woord laten wegen, gemeente. Ook hier. En wat een moment moet dat geweest zijn. Deze droevige stoet. Ze zijn op weg om de overledene ter aarde te bestellen. En dan is er een moment van stilte, van angstige, van afwachtende stilte, als de dragers stilhouden. En als ongetwijfeld de klaagvrouwen hun misbaar stoppen. En als de fluitisten hun adem inhouden, zodat het geklank wegsterft. Dan is er een gespannen afwachten. Wat gaat hier gebeuren? Ja, wij kennen de geschiedenis. Jongens en meisjes, wij kennen de geschiedenis. Maar doe eens even net of je het nog niet weet. Dit is een geschiedenis met spanning. Hier stuiten het leven en de dood op elkaar. Want wat hier gebeurde was ook in Israël zo ongebruikelijk. Het is uit de buitenbijbelse bronnen bekend dat waar een begrafenis stoet op weg was, waar andere mensen langskwamen, dat ze zich aansloten en meegingen. Dat ze de laatste eer mede bewezen, zoals het in een aantal dorpen tot voor kort nog wel gebruikelijk was. Dat buren en bekenden ja het hele dorp aansloot. Maar de Heer Jezus, de vorst des levens, hij zegt, daar doe ik niet aan mee. Hij geeft de dood geen eer. En hoor dan hoe hij nu spreken gaat. Met gezag, met majesteit. Wie spreekt hij aan? De moeder. Niet de moeder. De jongeling. Die jonge man. Dat ontzielde lichaam. Dat spreekt hij aan. Jongeling, ik zeg u, sta op. Nee, hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Want hij is God. Hij heeft scheppingskracht. Hij is dezelfde God die aan het begin van het aardse bestel riep, er zij licht. En op hetzelfde moment was er licht. Hij roept en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het is misschien een jaar later dat hij hetzelfde roept tot Lazarus, die al in zijn graf lag, met een machtswoord. Lazarus, kom uit! En weet, gemeente, en dat is maar in een enkele zin gezegd, ik kan dat niet verder uitweiden, weet, hij zal het nog eens doen. Als de laatste bazuin zal klinken, weet u, dan zal hij weer roepen. Oh, wat een ontroerende gedachte. Laten we daar niet te snel overheen gaan. Dan zal hij weer roepen. Als de bazuin van de aartsengel klinken zal, dan zal hij alle doden, klein en groot, uit de dood terugroepen. Tot het leven. Wat een moment zal dat zijn. Terug naar Nain. De Heer Jezus roept, jongeling, ik, ja ik, niemand anders, ik zeg u, sta op. En in dat angstwekkende moment gebeurt het. Het gebeurt wat hij zegt. Wat lezen we? En de dode zat overeind en begon te spreken. Wat we hier lezen, gemeente, laten we dat goed beseffen. Dat is niet het wonder dat gebeurt. Daar lezen we niets over. Want daar zit wat tussen. Als de Heer Jezus zegt, sta op en de dode zat overeind. Daar zit wat tussen. De levendmaking. En het wordt ons niet verhaald. Dat geheimenis. Hoe deze jongen, hoe hij kennelijk hoort, hoe hij een levende wordt. Het wordt ons niet verhaald. Dat wonder, dat houdt de Heer voor zichzelf. Dat openbaart hij niet, hoe hij dat doet. Maar wel dat hij het doet. Want de blijken ervan, ze zijn onweerlegbaar. Hij zat overeind en hij begon te spreken. Dus de dode was een levende geworden. Hij die zojuist nog dood was, geheel en al overgegeven in de dood. Hij is nu levend. Levend gemaakt ene ogenblik was het nog een wanhopige zaak. Er was geen enkele hoop, geen enkel zicht op verandering. En het andere moment, hij zit overeind. En hij spreekt. Overgegaan uit de dood in het leven. Ontrokken aan de macht van de duisternis. En overgezet in het rijk van Gods genade vol en wonderbaar licht. Dat is het wonder. En nogmaals, dat wonder zelf, dat houdt de Heer aan zich. Maar we zien het en we doorgronden het niet. Wat zal een mens hiervan zeggen? Wat zal iemand die geroepen wordt om te prediken hierover daarvan zeggen? Gemeente, dat Gods macht hier blijkt. Meer kunnen we niet zeggen. Dat Gods macht, zijn almacht, zijn overmacht hier blijkt. We zagen vanmorgen hoe machtig die koning van de duisternis en van het verderf en van de verschrikking is. Maar hier zien we hoe oppermachtig, hoe almachtig deze God is die het maar hoeft te zeggen. En het gebeurt. En daarom, hij is de levensvorst. Niemand anders dan de levensvorst is hij. De leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. En zelfs hier al, voordat het Pasen geworden is. Voordat in het leven van de Heer Jezus zelf blijkt dat hij de kluisters van de dood en de macht van de duisternis verbreekt. Hier blijkt het al, dat hij het is die niet alleen woorden van leven spreekt, maar het ook doet gepaard gaan met zijn daden van leven. Even tussendoor, mag dat niet tot verwondering en tot bemoediging zijn? Vandaag, zoals zoveel zondagen, mogen er woorden van leven klinken, gemeente. O, uit de mond van zwakke mensen, het zij gezegd. Jazeker, deze Heer Jezus, hij was God, maar namens hem mogen nog steeds woorden van leven klinken. Maar laat het u een garantie zijn, dat het woorden zijn van hem, die niet alleen spreekt, maar die het ook doet. En die het doet door zijn woord, door zijn almachtig woord, wanneer hij zijn geest daarbij geeft. De geest van hem die die geest verworven heeft. En waar die geest werken gaat, daar delft de dood het onderspit. En daar overwint het leven. Is hij niet degene die de sleutels van de dood en van de duisternis heeft? En als hij opent, zal er dan iemand sluiten? En als hij sluit, zal er dan iemand openen? Dat is hij. En ik mag hem u uitstallen. En ik mag hem u aanprijzen. Hij is de God des levens. Die wonderen deed en die wonderen doet. Omdat hij dezelfde is. En wat lezen we dan? Deze jongen, hij gaat spreken. Het gaat blijken dat hij leeft. Het komt eruit. Het is niet alleen te zien, maar het is ook te horen. En wat hij gezegd heeft, dat lezen we niet. Dat behoeft ook niet. Maar hij spreekt. Hij spreekt. En wie door de Heere Jezus is levend gemaakt, die spreekt woorden tot eer van die koning. Dat kan niet anders. Het is onmogelijk. En waar het niet is, zie het nog maar eens na. Deze jonge man, zal hij anders gehandeld hebben en anders gesproken hebben dan Bartimeus, van wie we lezen, hij volgde Jezus, God verheerlijkend. Want alles wat door Christus verlost is uit de banden, alles wat uit de duisternis ontrokken is, het gaat getuigen van hem. O, misschien hortend, dat kan. Misschien stamelend. Misschien wel fluisterend. Het kan. Maar toch, Daar zal het toch plaatsvinden. Wat Hizkia gezongen heeft. De levende, die zal u loven. Gelijk ik heden doe. Dat is toch het kenmerk van het leven. Ik zei het al, misschien schuchter, maar toch. Oh, en dat kan nou juist ook tot de eer van die koning zijn. Met een verbroken hart. En met een verslagen geest, stamelend. Vanwege het wonder. Maar daar gebeurt het wel. Ongetwijfeld. Waar de nieuwe geboorte uit God is. Daar zal ook de belijdenis zijn van die God. Ik kan er nu niet verder op ingaan, gemeente, maar laat ik dit nog zeggen. Dat spreken, het zal uitlopen op het eeuwige zingen. Maar dat hier gekend wordt, gemengd met veel zonden, met veel tekort. Daar zal het eens in volmaaktheid mogen gebeuren. Dat spreken tot eer van die koning. Die hen heeft levend gemaakt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Maar onze tekst zegt nog meer. Niet alleen dat deze jongen spreken gaat. Maar de Heer Jezus laat blijken dat hij waarlijk een bewogen hoge priester is. Een met een medelijdend hart. En dat hij ook zorgt voor die moeder. Want wat lezen we? Hij gaf hem aan zijn moeder. Deze moeder die haar jongen heeft moeten afstaan. Met een verbroken hart. En die in smart bijkans ten onder gaat. Ze ontvangt hem terug. En wat doet de Heer Jezus daarin in volledig werk? En weet u, we zien dat telkens. Telkens als de Heer Jezus het wonder van de levendmaking doet, en we lezen het in de evangelie 3 keer, dan gebeurt er telkens ook nog iets anders. Aan het dochtertje van Jairus laat hij eten brengen. De Heer Jezus ziet verder. Dat dochtertje heeft verder onderhoud nodig, en vandaar. En bij Lazarus laat hij de doeken losmaken die hem in het gaan belemmeren. En zo hier, zo geeft hij hier deze jonge man terug aan zijn moeder. En opmerkelijk, gemeente, we mogen hierin ook wel schrift met schrift vergelijken, dat dit hetzelfde is als wat we lezen in het Oude Testament. Als Elia de zoon van de weduwe van Zarfat uit de dood heeft opgewekt, dan lezen we precies hetzelfde. Hij geeft die jongen aan zijn moeder terug. En zo precies eender wanneer Elisa, de zoon van de Sunamitische vrouw, tot leven heeft mogen brengen. Precies eender. En zo vertrouwt ook de Heer Jezus deze jongen aan zijn moeder terug. En we mogen hierin een daad van zijn barmhartigheid zien. Eerst gaf hij aan de jongen het leven. En daarna geeft hij de levende aan de moeder. Wat een persoonlijke zorg. Wat een medelijden spreekt hieruit. Zo is de Heer Jezus. Trooster bij uitstek. Zo verdrijft hij enerzijds het verdriet uit het hart van deze weduwe. Maar zo hervormt hij ook het ontredderde leven. Hij maakt het gezin weer compleet. Hij geeft haar zoon terug. En laat het ons een teken daarvan zijn, gemeente, dat de Heere geen half werk doet. Als hij een zondaar ontrukt aan de dood en het leven geeft, hem uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht roept en trekt, dan laat hij ook zijn bewarende hand blijken. Want dat leven dat hij schenkt, dat onderhoudt hij ook. Dat laat hij niet verkwijnen, maar daarvoor zorgt hij ook in zijn ontferming. En wat hebben Gods kinderen dat ook nodig? Om verder te kunnen, om het steeds weer van de Heere te mogen ontvangen. Want ze zijn zelf elk ogenblik tot hinken en tot zinken gereed Maar de Heere doet een volledig werk. Hij voleindigt zijn werk. En hij laat niet varen wat zijn hand begon. Hij draagt zorg voor hen in het leven dat volgt. En ook in het natuurlijke leven, gemeente, mag deze geschiedenis tot troost zijn. Als we een groot verdriet in ons leven hebben, misschien ook wel door rouw, weet dan, o, al is het dan waar, dat een wonder als dit heden ten dagen op deze wijze niet meer geschiet. Maar dat de Heere toch zorgt. En dat hij verder wil dragen. En dat hij weet wat u behoeft. En dat u met al uw nood tot hem mag gaan. En zo heeft de Heer Jezus een groot werk verricht. En wat er heden ten dagen nooit meer gebeurd is, daar wel gebeurd. De begrafenis in Nain is afgelast. En die avond bleef er een graf in Nain leeg. Een wonder. Wat een wonder. De belijdenis van Psalm 30 past hierbij. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Tot lof van u, o Heere, die toekomt de eer daarvoor. En dan lezen we verder. De versen 16 en 17. Want er zijn getuigen geweest bij dit grote wonder. De hele menigte die met de Heer Jezus meegekomen was, heeft het gezien. En ook het gevolg van de begrafenisstoet is er getuige van geweest. Wat lezen we van deze mensen? Vrezen beving hen. En ze verheerlijkten God. En ze zeiden, er is een groot profeet onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. En het gerucht van hem ging uit in heel Judea en in heel het omliggende land. Drie reacties dus. Kort ga ik daar nog even op in. Drie reacties. Allereerst, vrees. Zou je niet vrezen? Als je zoiets meemaakt, zoiets bovenmenselijks, dan doe je toch als het ware een stap achteruit. Wat hier gebeurt. En de mensen worden getroffen van verbazing over het wonder dat hier gebeurt. Vrezen beving hen. En ze erkennen niet. Dit kan niet anders. Dit is Gods werk. En dan ten tweede, we lezen, ze verheerlijkten God. Er ontstaat een toon van lof voor hem die de doden doet herleven. Men beseft het, voor zulke dingen moeten we bij de Heere zijn. En wie die Jezus van Nazareth ook mag zijn, een groot profeet is hij. Want de mensen in Nain en uit Capernaum, die herinneren het zich wel. Dat het in vroeger tijden meer gebeurd is. Dat de doden werden opgewekt. Ook jonge mensen. Door Elia. En door toedoen van Elisa. En wat waren zij? Profeten. Dus ook hier. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Deze. Hij is bezield met de geest van God. En God heeft zijn volk bezocht. Het lijkt wel alsof we hier horen de echo van de lofzang van Zacharias, die het immers ook gezongen heeft over de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit den hoge, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods. Wel, nu had de Heere bij dit wonder geen getuigenis gegeven van zijn grote almacht en van zijn ontferming, al met al reden om God te verheerlijken. En een gerucht ging uit. Het zou nog zo gebeuren, gemeente, dat vertellen we door. Dat is een nieuwtje. Dat geef je door aan degene die het nog niet wist. Het gerucht van hem ging uit in heel Judea en in al het omliggende land. De mensen gaan het doorvertellen. Maar, hoe moeten we deze reactie taxeren? De vrees, de verheerlijking van God en dat gerucht. Hoe zullen we het moeten taxeren? Het wordt ons niet meegedeeld. Ik denk dat we moeten vrezen dat het toch maar aan de buitenkant bleef. Een wondergeloof. Want we lezen verder in de omgeving van onze tekst niets over mensen die tot de Heer komen. Hem te voet vallen en hem nodig hebben gekregen. En die hem hebben gebeden, Heere, dat leven, dat nieuwe leven waarover u beschikt, schenk het ook mij. Maar hoe het ook is, het laatste oordeel komt ons niet toe. Het feit dat het ons niet geopenbaard is, moet ons aanspreken en moet ons tot een spiegel zijn. Wat is de uitwerking bij ons? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat wij bij diezelfde Heere Jezus terechtkomen. Bij Hem die ontfermend, maar ook almachtig is. O Heere, ontferm die over mij. Behoud mijn leven, Heere. Ik die ten dode wankel. Red mijn leven. En zo hebben we deze geschiedenis mogen bezien. Dat grote wonder. De opwekking uit de dood van deze jonge man. En laten we evenals vanmorgen ook nog een aantal lijnen in het kort naar onszelf toetrekken uit deze geschiedenis. En laten we dat doen, laten we dat althans trachten te doen, ziende op de Heere Jezus zelf. Namelijk hoe Hij dit wonder gedaan heeft. Wie is Hij? Hij is de gezalfde des Heren. Hij die de Geest ontvangen heeft. Hij die van Gods wegen door zijn Vader gezalfd is tot een drieërlei ambt. Want wie is Hij? Hij is de hoogste profeet en leraar. Hij is de enige hoge priester. En Hij is de eeuwige koning. En het is in deze drie hoedanigheden dat de Heer Jezus zich hier in deze geschiedenis geopenbaard heeft. En daarom drie gedachten nog in het kort. Om zo nogmaals deze geschiedenis te bezien. En dan met betrekking tot onszelf. Wie Hij voor mij is. En voor u. En voor jou. En de eerste gedachte is dan. De Heere Jezus laat zich hier inderdaad kennen. Zoals de mensen het hebben uitgeroepen. Als de van God gegeven profeet. We hebben het gelezen dat ze het gezegd hebben, dat ze het uitgeroepen hebben. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Die profeet die beloofd is. Hij is er. De mensen kenden de verhalen en ze kenden de profetieën. Ze wisten ook dat de profeet nog komen zou. Was het niet uit de mond van Mozes, als een woord God zelf in de schriften neergelegd. Een profeet zal ik u verwekken uit het midden van uw broeders als u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot u spreken alles wat ik u gebieden zal. En nu zeggen ze, hij is het? Is hij soms die profeet? Heeft de schare gelijk, gemeente? Is hij die profeet? Ze hebben gelijk. Hij is het. Hij is de van God gegeven profeet. En de Heer Jezus heeft het gezegd tot de mensen in Nazareth. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Alles wat in de schriften geschreven staat, het is in mij vervuld. Maar is hij dan zo'n profeet zoals deze mensen het bezien? Is hij dan daarom een profeet, omdat hij deze tekenen en wonderen doet? Kunnen ze daaraan ontlenen dat hij deze profeet is? Is hij soms een wonderprofeet, iemand die de mirakelkunst machtig is? Nee, gemeente, hij is de van God gegeven hoogste profeet en leraar, die aan zijn volk de weg der zaligheid komt verkondigen. Dat is zijn opdracht als profeet. Hij komt om woorden te spreken, met gezag te spreken. En ja, zeker, die woorden van hem, ze worden begeleid door tekenen, door grote tekenen, dit teken ook. Maar dit teken wil niet anders doen dan de mensen terugleiden tot zijn woord, waarin hij het verkondigt dat hij van Gods wegen gekomen is als de zaligmaker der mensen. En zolang de mensen hier dit niet erkennen, miskennen ze hem. En er kunnen wel woorden van Gods verheerlijking zijn, maar ze hebben hem zelf niet nodig. En daarom komen ze ook niet tot die ware bewondering. Want zijn genadewoord, waarmee hij ten diepste kwam, dat genadewoord, dat hebben ze niet nodig. Omdat ze geen zondaren zijn. En zijn woord van leven, ze behoeven het niet. En het zal blijken dat ze het in de wind slaan. Omdat ze geen dode zondaren zijn. Omdat ze niet erkennen en niet weten willen dat ze dood liggen in zonden en in misdaden. En dan is de vraag, gemeente, hebben wij hem nodig? Deze profeet, die tot deze jongeling riep, jongeling, ik zeg u, ik, de van God gegeven profeet, ik zeg u, sta op. Hebben wij hem nodig? Zien wij waarlijk naar hem uit? Als de hoogste profeet en leraar, die de volkomen raad en wil openbaart aangaande de zaligheid van ons zondaren. Zijn we erachter gekomen dat we zijn woord behoeven? Het woord van deze profeet. Zijn woord van leven in onze dood. Zijn woord van licht in onze duisternis. Haken we naar hem. Jonge mensen, ik heb jullie vanmorgen ook al aangesproken. Ligt dat op je hart. Heren, nu hebben we uw woord. En we mogen er elke zondag uit horen. En ik mag er dagelijks uit horen. En doe het maar. Lees maar. Onderzoek maar. Doe het maar. Maar o Heren, laat het nu waarlijk tot mijn hart spreken. Want ik heb zo'n hard hart. En ik ben zo'n dwaas mens. Ik dwaal. Ik dwaal in het rond. En als u me niet redt, ik ga verloren, Heren. En de woorden van die profeet, woorden van leven, die heb ik nodig. Is dat jullie gebed? Wat de Heer Jezus tot deze jonge man zei. Weet je dat je het zelf ook nodig hebt? Dat hij het tot jouw hart spreekt. Jij jonge man, jong meisje, ik zeg je, sta op. Dat hebben we nodig. Dat hij ons uit onze nood en dood uitredt, uittrekt, eruit roept. Zodat ons beeld dit wordt. De dode, hij zat overeind. We hebben het nodig om die dingen te weten, om het te kennen. Ik kan er nu verder niet over uitweiden en het hoeft ook niet. Maar we hebben het nodig om te weten wie we zelf zijn. Wie we voor God zijn, zoals we in onszelf zijn. Verloren. Buiten God, buiten zijn rijk. En we hebben het nodig en deze profeet moet het ons verklaren door zijn geest. Dat het onze schuld is. Onze schuldige nood. En deze profeet, hij moet het op ons hart leggen. Op ons hart binden. Zodat we het niet meer kwijtraken. En deze profeet, hij moet ons, en hij wil het ook. En hij wil het ook. Hij moet ons de weg gaan wijzen. Die weg uit onszelf. Tot God, onze schepper. Tot die God die levend maken wil. En die levend maken kan. En die het op zijn tijd en naar zijn welbehagen ook doet. zoek hem. Roep tot hem. En u die hem kennen mag. Die mag weten dat deze profeet ook de goede herder is. Wiens woorden u herkent. Omdat hij ze in uw ziel gelegd heeft. Haken naar zijn woord. Telkens weer. En zoek zijn gemeenschap. En bid om zijn geest. Die geest die de woorden van deze profeet verklaart. En uitlegt in uw hart. En die dat ook gepast doet. Naar uw behoefte. Naar uw diepe behoefte. Want hij weet wat u behoeft. Voor het eerst. Maar ook steeds weer opnieuw. Maar we gaan verder, gemeente. Want de tweede les. De tweede gedachte is. Dat hij niet alleen de profeet is. Maar dat hij zichzelf hier ook verklaart. Als priester. U zegt nou. Dat lees ik in deze geschiedenis niet. Daar zie ik niets van. Priester. Toch wel? Toch wel. En dan moeten we even terug naar deze geschiedenis. Naar het moment dat de Heer Jezus toestapt op de baar. En die baar aanraakt. En de dragers hebben daarin een teken tot stoppen gezien. En ze stoppen ook metterdaad. Want hij raakt aan als machthebbende. En niemand kan de grens overschrijden die hij stelt. Maar er zit nog een diepere gedachte, een diepere werkelijkheid in het feit dat hij de baar aanraakt. Want dat mocht hij helemaal niet. Dat was ten strengste verboden. De reinigingswetten van Mozes, en ik zeg van Mozes, maar dat waren ten diepste de reinigingswetten van de Heere zelf. Die hadden dat verboden. Alleen maar in de grootste noodzaak mocht een dode en mocht de baar van een dode worden aangeraakt. En daarom, zijn aanraking is de ergste bezoedeling. De Heer Jezus weet het. Maar hij doet het. En hij doet het heel bewust. En wat gebeurt hier dan? Wat gebeurt hier? De Heer Jezus maakt zichzelf onrein. Hij, die de reine was, de geheel zuivere, die geen zonde gehad of gedaan heeft. Hij als enige mocht het zeggen. Hij maakt zich hier onrein. Wat doet hij? Hij neemt de onreinheid van deze dode op zich. Daarin betoont hij waarlijk dat hij de Immanuel is. De God met ons. Hij die de hoge priester van God gegeven is. Hij die op zich genomen heeft wat hij niet had. De dood en het verderf die tot zonde gemaakt is. En die de zijnen begiftigt alleen op deze wijze. Met wat zij niet hebben. Het leven en de zaligheid. Hij identificeert zich met dode zondaren. Wat is dat een wonder, gemeente? Wat is dat een wonder? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En geheel vrijwillig heeft hij het op zich genomen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat is nu zijn werk op aarde. Als die geheel enige hoge priester, die middelaar Gods, tussen God en mensen. Hij is in de plaats van de zijnen gaan staan. Hij maakt zich voor de wet Gods onrein. Opdat onreinen zouden worden gezuiverd. En gereinigd in smetteloze reinheid en heiligheid. Oh, dat is een rijk evangelie. Voor de zulken die nu tobben onder hun onreinheid. En onder hun onzuiverheid. Wier klacht het is. O Heere, God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie mij bevlekt. Duizend zonden bevlekt, onrein voor u. Dat is zijn werk. Zo is hij gekomen. Dat wil hij voor zondaren zijn. Zo wil hij hun onreinheid op zich nemen. Zodat onreine zondaren smetteloos en in heiligheid zouden worden voorgesteld voor zijn Vader. Gemeente, waar dat plaatsvindt, daar beven wij. Waar de Heere deze werkelijkheid gaat doet zien en toedeelt door het werk van zijn geest, die het uit Christus neemt. O, daar smelten we weg onder het wonder. Onder het wonder, gemeente, dat de Heere zulken opzoekt en alle onreinheid wegdoet. Wegdoet tot in eeuwigheid. En al zijn er dan overgebleven smetten, het is waar. En dan is dit bestaan hier gemengd en al blijft het gemengd. En dan zijn er steeds weer nieuwe onreinheden. In het beginsel is het waar geworden. En waar het geloof het ziet en het mag aangrijpen, daar is het een wonder. Een onpeilbaar wonder. Heere, hoe is het mogelijk? Ik, zo'n vuile zondaar, gereinigd door hem die de baar heeft aangeraakt en die geworden is voor de zijnen wat zij waren. Maar dat hield er wel in dat hij moest ondergaan. Dat hij als die onreine aan het kruis moest. En dat hij boeten moest voor al die onreinheid en al die onzuiverheid van de zijnen. Opdat zij in zijn zuiverheid delen mochten. O, wat een zalige ruil. Wat een zalige ruil. Volk des Heren, sta ernaar om dit te mogen kennen, om daaruit te mogen leven. Want dat is ook tot eer van uw koning, als u ook daaruit leven mag. En zo gaan we naar de derde gedachte. Want de Heere Jezus is niet alleen die profeet, en hij is niet alleen die priester, maar hij is ook de triomferende levensvorst. En dat blijkt toch heel duidelijk uit deze geschiedenis, nog maar een enkel woord daarover. Want bij de voltrekking van dit wonder heeft de Heere Jezus als de levensvorst, de koning van de dood, weerstaan. Deze jonge man die op weg was naar het graf. Zo wekt hij geestelijk doden op. Hoe? Door te spreken. Want het is een machtswoord. Het is een koninklijk woord wat hij spreekt. Jongeling, ik zeg u, sta op. Dat is niet alleen een profetisch woord. Maar hij zegt het met koninklijk gezag. Met volmacht door zijn Vader hem verleend. Toen hij gedoopt werd met de Heilige Geest. Toen heeft hij deze volmacht ontvangen. Om de dood te weerstaan. En om zijn koningschap uit te oefenen. En om dode zondaren door zijn geest te roepen tot het leven. Voorwaar, de ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Wat een dwaas werk is dat, gemeente, naar onze maatstaf. Om tot een dode te roepen. Wat een dwaas werk. Het was zoals Ezechiël moest doen. Die moest naar een veld vol van dorre doodsbeenderen. En ze waren zeer dor. Geen leven was erin. En hij moet gaan spreken. En dan gebeurt er iets. Dan komen de beenderen naar elkaar toe. Maar bespeuren we al leven? Kan het op het gezag van Ezechiël als profeet? Er gebeurt wel iets. Maar dat levendmakende werk, nee, dat gebeurt nog niet. En dan wanneer de geest komt. Wanneer de geest wordt aangeroepen. De geest van Christus. De geest van de koning Christus. Dan gebeurt het. Dan worden deze beenderen tot levenden. En zo schenkt de Heere door woord en geest. Door zijn machtswoord en door de geest die hij erdoor mee gepaard doet gaan. het leven uit de dood. Want het is niet zo dat de Heer Jezus deze dode jongen eerst een beetje heeft levend gemaakt. Of dat hij eerst heeft gewacht totdat er wat tekenen waren. Dat er enig leven in zat. Nee, hij roept tot hem als een dode. Maar zo doet hij zijn wonder. Want de weg van het evangelie, de weg van Christus, de weg van deze koning en profeet, het is de verkondiging van het leven in een oord waar alleen maar de dood heerst. Doden zullen horen. En wat mag dat tot vertroosting zijn voor allen die zichzelf kennen als zulke doden, die het moeten belijden. O Heere, er is in mij geen leven. Ach Heere, gun leven aan mijn ziel, want in mij is het niet. Hij spreekt en hij geeft het en hij doet het. En zo is hij de eerste. En zo blijft hij de eerste. En zo zal iedere levend gemaakte zondaar het toestemmen. Niet ik zocht hem, maar hij zocht mij. Maar het is ook een woord tot beschaming. Want dat betekent dat er in ons geen enkel aanknopingspunt is. Niets goeds, niets aan leven. En we kunnen dat wel eens denken. Dat we ons leven wat kunnen fatsoeneren en wat opknappen. En dat we vanuit onze eigen mogelijkheden een gestalte gaan opkweken om iets te zijn voor de Heere. Maar wat zegt de Heere ook door middel van deze geschiedenis? Het is niets met u. Helemaal niets. De dood. Meer niet. Maar waar we dat gaan toestemmen. Waar we dat gaan zien. En dat gaan belijden. O, daar mogen er wonderen gaan gebeuren. Daar wil de Heere zijn leven openbaren. Dat is het wonder van de wedergeboorte. Van het nieuwe leven. Van dat leven waarvan onze belijdenis zegt dat het krachtiger is dan de schepping der wereld. Die zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke in haar kracht niet minder of geringer is dan de opwekking uit de doden of de schepping. Dat werkt God. Dat is Gods werk als hij doden tot het leven roept. En dat is het evangelie, gemeente. Dat is het evangelie. Van ons is niets te zeggen dan dat we dood zijn in zonden en misdaden. En ieder die er iets van heeft leren kennen uit genade en ook iets van die levendmaking ontvangen heeft, zal het desondanks, ja juist daardoor, toch toestemmen en blijven toestemmen. Ach Heere, in mijzelf heb ik het leven niet. U moet het schenken en u moet het onderhouden. En zo mag deze Christus als de levende Heere worden verkondigd. Hij die de onsterfelijkheid heeft en de onsterfelijkheid geeft. Kennen we het? Kennen we er iets van? Kennen we hem die doden levend maakt? Niet. Niet. O, ontvlucht dan de toorn Gods die over allen zal gaan die hem niet kennen. En bid hem of hij u levend maken wil door zijn krachtige geest die het uit deze levende Christus neemt. Hij wil het doen. En hij kan het doen. Want de Heere heeft hulp besteld bij een held. Bij de Almachtige die het leven verworven heeft door zelf de dood in te gaan. En deze grote paasvorst, hij getuigt met de woorden die de Heere Jezus ook tot deze vrouw heeft gezegd. Ween niet, want ik ben de leeuw uit de stam van Juda. En vrees niet, want ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de Alfa en ik ben de Omega, Het begin en het einde. En die leef. En die dood geweest ben. En zie. Ik leef tot in alle eeuwigheid. En met mij zullen ook leven die van mij het leven ontvangen hebben. Want ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Amen. Zullen de Heere danken en bidden. Heere, wilt u dat ook doen, wat we samen gezongen hebben? En laat het ook ons gebed zijn. Ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid, om daardoor te mogen binnentreden en te loven uw grote, heilige majesteit. Opdat we mogen geleid worden, Heere, tot uw woningen. En tot uw altaar, om daar te mogen zien, de grond van de zaligheid, de oorzaak der verzoening, het gestorte hartebloed van uw Heere Jezus Christus, die priester zij tot in eeuwigheid, profeet, maar ook koning, en die de uwen bedient uit uw onderscheiden ambten, nadat ze nodig hebben, tot stichting van uw kerk, tot instandhouding van uw werk en tot toebrenging van de eer van uw heilige en grote naam, nu in beginsel en eenmaal tot in eeuwigheid. Heere, u bent een wonderdoend God. Uit deze geschiedenis hebben we toch mogen aflezen. En wat een rijke lessen liggen erin, die nog van betekenis zijn. O Heere, als we er buiten staan, geef ons een heilige onrust, dat we u gaan zoeken en geen rust hebben. Geef dat toch ook aan de jonge mensen, Heere, dat ze u nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Geef het aan ons allen, ook de ouderen misschien, die op hoge leeftijd zijn gekomen en dit nog niet kennen. O, wat een risicovol bestaan. O Heere, zet ze de voet dwars. Zoals u het in Naïn deed, in de poort van Naïn. En betoon uw goedheid en ontferming. Versterk het werk dat u hebt gewerkt. En doe zien, Heere, dat u een volkomen werk doet. Dat u het in beginsel werkt, maar het ook voltooit en in stand houdt. Tot bemoediging van al de uwen. Die zo moeten in leven, dat ze nog in een lichaam des doods zijn. Maar dat ze toch mogen leven uit dat andere beginsel, waaruit uw leven doet, tot roem van uw naam. Neem weg het verkeerde in deze diensten, Heere. Alles waarin we bij spreken of luisteren, onszelf, maar bovenal u in de weg stonden en de loop van uw woord. Neem het genadig weg. Werk in onze gemeente, door de dienst der ambten. We dragen dominee Den Butter aan u op, in zijn arbeid. Gedenk hem in alles, ondersteun en sterk hem. En bedien hem uit uw volheid, samen met zijn vrouw. Wees met de broeders van de kerkraad. Geef dat ze de gemeente mogen voorgaan. In de weiden van uw woord. Bedien hen ook door uw geest en genade. Wees met ons allen. U weet wat we behoeven. Verhoor ons, Heere, naar de trouw van uw verbond. Om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 30, het tweede en het derde vers. In vrede en verheft uw harten biddend tot God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.